is nu ook een angel.
Angel.
Ja.
Maar schrijf het maar zo.
Heerlijk.
Charlie's Angels. Was een angel.
Oh, dat vind ik wel echt heerlijk.
A message from Warren E. Buffett. Mm. Zo, dat is een lelijke website. Holy shit.
Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd.
Yes, gooi je sterretje in de lucht op Spotify of op je appeltje. Doneer je barkies op vriendvandeshow.com/geldvrienden.
Ja man. Hey,
Thijs.
Ja.
Welkom man.
Welkom, hey. Welkom. Het was een drukke week, hè? Want
zo.
Weken. Die mailbox die stroomt helemaal over, joh.
Ja, zo'n... Fucking vet.
Ja, heel vet. Dat doet wat ons met ons, hè?
Ja, zeker. Ja. Keep them coming, zou ik zeggen. Wij vinden het geweldig dat er mailtjes binnenkomen. En wat ook leuk is, is dat er al mensen zijn geweest die als dank ook op Vriend van de Show gedoneerd hebben.
Ja.
Omdat we ze geholpen hebben. En als je nou ook denkt van ja, nou ja, ik heb er wat aan gehad. Dat heeft me wat opgeleverd. Ik vind de jongens, die gun ik dan ook even wat. Dan zouden we het leuk vinden als je op die manier je liefde doneert. Maar een mailtje sturen vinden we sowieso altijd heel leuk.
Supermooi. En het kan...
Want dan kunnen we...
Ja?
Sorry. Ja. Nee, ik wil zeggen... Waar dan, oh, oké. Okay, ja, ja. Doen.
Ja, je kan ook eenmalig doneren. Je kunt voor 2,50 in de maand word je vriend van de show. En dan krijg je een shout-out.
Zeker, tuurlijk. Zullen we dat doen?
Ja, en als we, denk als we...
Wie is de laatste die vriend van de show is geworden? Weet je dat nog?
Daar ga ik nu kijken. Ik denk...
Je krijgt dan een shout-out, alvast, om mee te beginnen.
Ja, ga ik opzoeken, ga ik zo meteen een shout-out geven. Maar je kan dus ook een eenmalige donatie doen. En dat is dus super chill.
Ja.
En
ja.
Dan mag je gewoon, het mag ook een euro zijn, weet je?
Ja.
Als wij jou... Als jij hebt geleerd door ons om je kosten laag te houden... en daardoor heb jij lagere kosten met beleggen... Ja, dan kun je ervoor kiezen om eenmalig ons te zien als jouw perfecte belegger. Maar dat is geen financieel advies, hè Jeroen? Dus nee, doe ermee wat je wil.
Het is sowieso geen advies om geld weg te geven natuurlijk. Maar altijd leuk als je wat wilt delen.
Ja.
Tot zover de commerciële boodschappen... en bedankt voor alle mailtjes, mensen. Want dat geeft ons natuurlijk ook een hele hoop leuks om over te praten. Want ja, het brengt ons ook op ideeën. Waar hebben wij het nog niet genoeg over gehad? Of wat is nog niet duidelijk genoeg? Ja, dat hoor je natuurlijk heel goed terug vanuit die e-mails. Dan weet je natuurlijk waar mensen nog mee geholpen willen worden verder. En dan kunnen wij weer wat beter helpen.
Ja.
Dus, zoals... Of wil je niet beginnen met de mails? Wil je eerst een ander onderwerp, Thijs?
Ah, laten we eerst even stilstaan. Bij het feit dat er Charlie Munger het leven heeft verlaten. En wie hem niet kent. Hij wordt vaak genoemd als de rechterhand van Buffett. Van Warren Buffett. Legendary investor. Maar wij vinden eigenlijk dat hij naast Buffett hoort te staan. Want hij is minstens zo'n grote als Warren. Vinden we toch?
Ja, het is een beetje zoals jij en ik. Jij bent hier de grote ster van de show. En ik ben een beetje de sidekick.
Zie jij dat?
Maar zonder mij ben jij niks, Thijs. Niks.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
Warren Buffett en Charlie Munger. Ja, vaak heeft men het alleen over Buffett.
Ja.
Dat is de man die op de voorgrond treedt. De wereldberoemde superbelegger, Warren Buffett. Maar je kan net zo makkelijk Charlie Munger nemen.
Ja. Ja.
Die is net zo belangrijk geweest voor Berkshire Hathaway. En Charlie is nu zelf een angel.
Ja. God rest his soul. Zou ik zeggen. Hij is 99 geworden. Hè? En had nog steeds
99.
Een vinger in de pap.
Wel lelijk eigenlijk. Hè? Dat je dan echt zo op de in het zicht van de havenstrand. Net een 100.
Ja, oh, dat is wel zo'n mijlpaaltje.
Ja. Maar hij is wel tot op zijn laatste dag. Is hij dus gewoon werkzaam geweest.
Ja.
En als ik jou nou vraag, zou je het leuk vinden om tot de laatste dag van je leven beleggingen te beheren, Thijs? Wat zeg jij dan?
Nou, Dat weet ik eigenlijk niet.
Dat kom ik niet zo zeker. Lijkt me helemaal niet leuk. Maar wel als je misschien wel als je de topman van Berkshire Hathaway bent.
Ja, wel als het over honderden miljarden gaat. Dan is het wel leuk, denk ik, uiteindelijk. Ja, en hij heeft natuurlijk... Hij is best wel grappig, hè? Ik weet, die jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen... daar worden best wel wordt gefilmd. En heel veel van de quotes die je hoort komen van hem. En hij heeft daar wel eigenlijk de leukste quotes van. Daar heb ik een paar van opgezocht. Ik vond dezelfde, vond ik wel mooi. Vond ik elke keer als je EBITDA hoort... vervang het met bullshit. Die vind ik zo mooi.
Ja, EBITDA, even voor de luisteraars die dat niet weten. En ik denk dat dat er best heel veel zijn.
Ja,
nee, EBITDA, dat is echt zoiets. Dat weet je als je van die beursberichten leest van bedrijven die resultaten droppen.
Ja,
droppen. En goed, inderdaad. Dus ieder kwartaal brengen ze vaak cijfers uit. In ieder geval één keer per jaar moeten ze... En dat als je die gaat zitten lezen, dan lees je iets over EBITDA-winst. En dat heeft iets. Dat betekent earnings before interest, taxes, depreciation en amortization.
Yep. Wow.
Bam, uit het hoofdje. Ik ben trots op mezelf.
Yeah.
Oftewel winst voor rente, belasting, afboekingen, amortisaties. Wat dat ook alweer precies is, weet ik ook niet meer.
Is dat gewoon in afschrijvingen toch ook?
Dat is depreciation. Oh, ja. Amortization weet ik niet precies.
Ja.
Maar goed. Boeien. In ieder geval, oftewel, er is dat is eigenlijk een methode om de winst te duiden. Maar dan halen ze er een aantal dingen uit.
Ja, heel veel kosten die je moet maken, jaarlijks weer.
Ja, precies. Maar je moet dus wel gewoon je rentelasten betalen. Ja. En je moet ook je belastingen betalen.
En de afschrijving op je machines en wat dan nog. Ja.
Ja, dus je kunt zeggen, dit is een clean winst. Maar je kunt ook zeggen dat het een methode is om het een beetje op te leuken.
Ja.
En winst, dat vind ik ook wel een aardige, winst wordt gezien als een door de analisten... De goede analisten zeggen, winst is een mening, omzet is een feit.
Oh, shit.
Je kunt natuurlijk je winst kun je beïnvloeden door bijvoorbeeld ergens een bedrijf over te nemen.
Ja. Yeah.
Of een... Dit soort grote jongens dan, hè? Mm-hmm. Wij niet, maar grote jongens in de wereld, grote bedrijven. Mm-hmm. Een bedrijf over te nemen door kosten te maken of bijvoorbeeld in een bepaald kwartaal te laten vallen, et cetera, et cetera. Er zijn allerlei methodes om die winst te beïnvloeden.
Ja.
En dan kun je dus ook een positieve plaatje naar de buitenwereld sturen... door gebruik te maken van de EBITDA of de EBIT... of de bedrijfskosten, omzet, weet ik veel, bedrijfsresultaten. Nou ja, noem het op. Er zijn allerlei methodes voor. En dan heb je ook nog geldstromen, hè? Liquiditeit.
Ja,
daar kun je ook van alles mee. Oftewel, EBITDA... kun je rechtstreeks vervangen door bullshit.
Ja.
Een van de leuke uitspraken van Munger.
Ja.
Heb je er nog meer?
Ja, we hebben er heel veel meer. Even kijken welke andere leuke is. Dat gaat dan over incentives. Never ask the barber if you need a haircut. Dat is, natuurlijk staat hij zeggen... Oh ja, kom maar, ik kan even bijknippen. En,
ga nooit naar een bandenhandelaar om te vragen... of je banden al naar vervanging toe zijn voor je
Precies, handen. Precies.
Nou, is misschien trouwens wel een slim idee als je anders jezelf doodrijdt. Maar goed, never ask the barber if you need a haircut, is het zo een?
Ja. Die vond ik wel leuk. Heb jij nog een leuke
lekker.
Uit de lijst van 100?
Ik hou ook van die lekkere... Van keeping it real uitspraken, weet je wel.
Ja.
Zoals, if you mix raisins with turds, they're still turds.
Ja, wordt die denk ik lekkerder of zo?
Nee, dat moet ik aan die subprime mortgage.
Ja, en ik zeg dat ze die BBB-ratings bij de AAA gaan doen en C's erbij. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar omdat je het mixt, krijgt het een hogere gemiddelde rating. Terwijl, ja, maar je hebt er gewoon poep bij zitten, weet je wel.
Als je nu luistert en denkt, waar hebben die gasten het over? Dit is de financiële crisis tot aan 2008.
Ja.
De subprime mortgage crisis. En als je er meer van wil leren, dan kan ik je van harte aanraden om eigenlijk het boek... The Big Short te lezen.
Ja,
daar wordt het op een leuke, interessante manier uitgelegd. Het leeft sowieso als een thriller. En er is natuurlijk ook een film van.
Ja.
Minder goed dan het boek. Maar hey,
maar nog steeds
wel een anderhalf uur klaar.
Ja. En Steve Carell speelt erin. En Margot Robbie.
Speelt Jonah Hill er ook niet in?
Ja, volgens mij wel. Ja,
ofwel?
Die speelt een van die kleinere short hedge funds gasten. Analisten.
Ja?
Ja, volgens mij wel. Oh,
ja. En als Jonah Hill daar niet in speelt, dan in ieder geval in The Wolf of Wall Street.
Ja, dat zou zeker.
De allervetste film ooit is.
Sowieso, dat is echt een fantastische film.
Daar leer je echt geen hol van, maar het is wel erg leuk.
Ja, je hoeft er geen hol van te leren. Dat moet je doen door een boek te lezen en door zelf fouten te maken. Maar goed, ja, ze zijn er nog heel veel meer. Welke je kan nalezen. Ik kan even, denk ik, ik kan ze in de show notes droppen. Waarschijnlijk wel een lijstje naar heel veel quotes. Maar nog eentje om af te sluiten?
Jeroen? Ja, nee, jij mag hem doen.
Echt? Is het omdat het in het Engels is?
Jij mag je favorieten doen. Ja, nee, je hebt ze gepost. Dus je hebt er een stuk of 10 heb je er genoteerd, zie ik.
Ja.
In onze gezamenlijke aantekeningen. En ik heb ze nog niet alle 10 gelezen. Dus ik ben het nu aan het doen.
Oké. Okay. If you're going to live a long time, you have to keep learning. What you formerly knew is not enough. If you don't adapt, you're like a one-legged man in an ass-kicking contest.
One-legged man in an ass-kicking contest. Mooi.
Die is gelijk ook heel voor mij visueel. Dat ik zo'n... Ik zie gelijk iemand met één been proberen iemand anders op zijn reet te trappen. Die is ook echt super mooi. Ergens ook wel grappig dat Warren Buffett, die heeft zelf altijd gezegd, investeer niet nergens in wat je niet snapt. En heeft dat ook altijd gedaan. Hè? Die zat heel laat pas echt in Apple en andere technologiebedrijven. Ja. En dat komt hier volgens mij ook een beetje vandaan. En later zijn ze dus wel geswitcht, want ze hebben dus wel bijgeleerd. Op een late leeftijd, hè, voor die mannen. Dat is echt laat. En hebben ze, zitten ze nu ook in dat soort sectoren waar ze eigenlijk oorspronkelijk niks van mee te maken wilden hebben.
Ja.
Dus die hebben gewoon gepivot.
Doorgeleerd.
En een mening bijgeuit. Ja.
Wat we het eerder ook over hadden, los van deze uitzending, was dat... Wat betekent dit voor Berkshire Hathaway? Hij is vannacht, terwijl wij opnemen, en ook vandaag als je vandaag op de dag dat hij uitkomt, deze podcast, als je meteen luistert, heb je kans dat die dat de Amerikaanse beurs nog niet open is.
Ja, klopt.
Wat denk je dat met de aandeel gaat gebeuren, Thijs?
Ja, ik denk dus niet zo heel veel, omdat het zo'n mega sterk merk is en Buffett zit er nog. Maar volgens mij is het... Er is altijd... sentiment en speculatie...
Speculaties.
Ja, speculaties. Dat is van de Sinterklaasje. Nou, dat komt altijd... dat het dan... dat het vaak een negatief sentiment is van... Wow, dat zal wel naar beneden gaan. Dus ik vermoed dat het een klein beetje dropt en snel weer terugkomt.
Ja, ik denk ook dat dat het geval is. En ik weet niet hoe klein dat kleine beetje is. Het zou eigenlijk gek zijn, hè? Want het is natuurlijk geen verrassing dat mannen zoals Buffett en Munger...
Ja.
Die allebei diep in de 90 zijn, dat die een keer dood kunnen. Ja, het zijn de drijvende krachten erachter. En toen bijvoorbeeld toen Steve Jobs overleed,
het was 2011.
Toen was er ook veel vrees dat het aandeel Apple door het putje zou gaan. Nou ja, we weten hoe het afgelopen is met Apple. Heel veel meer waard geworden sindsdien. Heel veel meer waard geworden.
Ik wil dat zeggen.
Dus dat wil niet zeggen dat Berkshire Hathaway overleden is. Maar Charlie Munger dus wel. En wat ik ook wel interessant vind aan dat soort momenten is dat het je een kans kan geven. Mm-hmm. Mocht je het aandeel willen hebben om het in te kopen. Nou is het wel zo dat het Berkshire Hathaway aandeel niet al te goedkoop is. Je betaalt voor één enkel Berkshire Hathaway op dit moment.
Ja, wat is het? 300.000?
Nog veel meer. Ik had hem net nog, opgezocht. 5 ton of zo.
Ja, dat is belachelijk.
Stoort.
En dat is het A-aandeel, hè? Dat is het originele aandeel.
Ja. Het is precies. Je hebt ook een aandeel wat gesplitst is.
Ja.
En dat is dan volgens mij een B. En je hebt volgens mij zelfs nog een C-aandeel tegenwoordig.
Ja.
Die kost 360. Ik weet niet precies wat het verschil is tussen die aandelen. Maar $360. Dus niet $1000 of zo. Dan hebben we nog het B-aandeel.
Ja, die is richting de 10, volgens mij, 1000.
Oh, die zit ook op 360.
Oh, ook?
Dollar,
oh.
Ja. Dus dat zijn varianten van elkaar. Ik weet niet wat het verschil is. Als je het
wil
weten, moet je een beetje Google vragen. Of,
dat gaan we ook helemaal niet opzoeken of zo, hè?
Nee, het maakt ook niet zo vreselijk fout. We zijn hier ook niet op single stocks te bespreken. Maar wat wel interessant is, is dat je dus op die manier daar wel in kunt beleggen. Zonder dat je meteen 5,5 ton op je rekening zou moeten hebben. Want ja, dat hebben de meeste mensen toch niet.
Nee? Oh, wat gek.
Nee.
Oh, wat gek.
Nee. Ja, ik ook niet in ieder geval.
Iedereen weet toch hoe dat moet? Ik bedoel, je koopt gewoon 5 huizen en je verkoopt ze in een goede tijd. En dan...
Nou, het is wel een manier om aan 5 ton te komen.
Ja.
Mooi bruggetje misschien naar een van de leuke vragen die we hebben gehad in de mail.
Oh ja, goeie. Nou, van wie? Axel? Compounding?
Ja.
Nice. Ja, leuk. Ja. Oké. Kijk, dit is één. Ik word hier echt heel, heel, heel erg blij van. En dat is Axel. En Axel zegt, ik ben 19 jaar en ik ben nog vrij nieuw in beleggen. No shit, Sherlock. Toen ik 19 was, het enige wat ik deed was de zuipen en feesten en mijn geld uitgeven aan computers. Zeker. dat is nooit veranderd, Jeroen. Dat weet je toch.
Is dat zo?
Nou, wel wat minder. De tijd is beperkt. Maar goed, hij legt sinds zijn achttiende, hoor dit dan. Dit is toch gewoon helemaal om jaloers op te worden. €200 per maand in een aandelen. Maar hij heeft een vraag. Ik heb gehoord dat compound interest een mega sterke methode is om je koopkracht te vergroten. Omdat je ieder jaar rente op rente krijgt. En al helemaal als je jong begint. Maar als je bij je broker investeert, krijg je toch niet automatisch rente op rente? Moet je hiervoor een deel van je winst uitcashen en vervolgens weer investeren? Nee. Dat is dus een hele mooie vraag, want het klinkt inderdaad alsof het iets is wat je actief moet doen. Maar het is meer een compounding, is meer een concept.
Ja.
En dat kan Jeroen heel mooi uitleggen, aan de hand van een mooi voorbeeld, denk ik.
Ja, en dan ga ik eerst dat doen en dan gaan we proberen zijn vraag ook nog te beantwoorden. Want ik snap dat hij er toch een vraag over heeft, van hoe doe je dat nou echt?
Ja, ik vond het ook leuk om te beantwoorden. Hij lijkt heel simpel, maar het is wel interessant. Zit meer.
Hij is niet zo makkelijk.
Nee.
Hij is wel makkelijk, maar hij is ook weer niet zo makkelijk. Precies. Namelijk, we gaan eerst eens even kijken naar wat is nou eigenlijk compounding?
Ja.
Want dat wordt allemaal zo makkelijk geroepen. Ja, je gebruikt gewoon compounding, komt alles goed.
Compounding.
En het aardige aan de compounding is dat compounding is eigenlijk heel, heel snel samengevat is het gewoon stapelen. Je begint bijvoorbeeld met €1.000. En in het eerste jaar ontvang je 10% rente.
Mm-hmm.
Of rendement. Laten we het rendement noemen, want wij hebben het hier natuurlijk al snel over beleggen.
Ja.
10% rendement.
Maar je zegt ontvangt.
Ja. Nou ja, precies. Je maakt 10% rendement.
Ja, precies.
Ja. En je zorgt ervoor, daar komen we straks verder op, dat dat ook belegt. Wordt.
Ja.
En blijft. Dus dan heb je €1.100 staan. Laat het nog een jaar staan. Belegd en zo. En je maakt nog eens 10% rendement. Dan heb je niet. Dan verdien je niet €100, maar dan verdien je 10% van de 1100. En dat is 110.
Ja.
Dus in het jaar, het tweede jaar, staat €1.210.
Ja.
Derde jaar gebeurt het hetzelfde. Maak je weer 10%. En dan verdien je niet 110, maar €121. Dus in het derde jaar heb je dan €1.332 staan.
Ja.
Op de rekening.
Ja.
Dat is helemaal niet waar. Jawel, dat is wel waar. Je hebt niet bijgelegd.
Nee. Dus
€1.332. Volgende jaar doe je het nog een keer. En dan krijg je iets van €133. En het jaar erop krijg je iets van 140. En dan 150. Et cetera, et cetera. Op een gegeven moment is het zo dat als je dit lang genoeg doet met die 10%. Om precies te zijn, 7,2 jaar lang.
Ja.
Dan zit je op een verdubbeling.
7,2 jaar. Oh ja.
Ja, het is namelijk 72 gedeeld door het percentage wat je aan rendement maakt.
Ja, heerlijk.
Dan heb je dus al verdubbeld, hè?
Ja.
Na 7,2 jaar. Dus als je 19 bent, op je 26e heb je dat geld al verdubbeld. Heb je niks gedaan. Heb je het alleen maar laten staan en herbelegd. Dat.
Wow.
Ik heb nog een voorbeeld. Een ander voorbeeld. Want ik vind het altijd leuk om met praktijkvoorbeelden te leggen. Thijs, wat doe je liever? Als ik jou nu zeg, je krijgt €1.000 vandaag. Wat zeg je dan?
Dankjewel.
Alsjeblieft. En als ik zeg, maar je mag het inruilen. Mag je die €1.000 teruggeven? Dan geef ik jou 1 cent. Wat zeg je dan?
Nee.
En als ik dan zeg dat je die 1 cent, dat je die een maand lang elke dag, dat je je geld laat staan, dat het verdubbelt?
Ja, dan wil ik die 1 cent. Dan mag je.
Ja, want.
Ja.
Ja, want je 1 cent wordt dan 2 cent op dag 2, 3 cent, nee, sorry, 4 cent op dag 3, 8 cent op dag 4, 16 cent op dag 5.
32, 64. 128, 2048, 4.680, ja.
Wauw. Wat heb je dan na 30 dagen? 1 maandje.
Een meloen plus, denk ik.
Meer dan een meloen. Wat een pauper wordt trouwens, Thijs.
Ja, sorry, ik ben een tokkie.
Nee, volgens mij, ik heb hem niet helemaal op mijn netvlies, maar ik heb het wel eens uitgerekend. Dan zit je 1,01 tot de macht 1,1 bedoel ik tot de macht 30, tot de macht... ja, dat hè. 1 maal 1,1 tot de macht 30. Whatever. In ieder geval, het komt al uit op een 1,3 miljoen ongeveer, dacht ik.
Ja, volgens mij wel.
Dat is toch heel wat meer dan 30 keer 1000 euro, hè?
Zeker.
Maar dat is voor ons brein moeilijk te begrijpen, die exponentiële groei.
Ja.
En wat ook moeilijk is, is als je pas 2 jaar belegt om het te zien wat het voor je doet.
Zeker.
Als je over 10 jaar terugkijkt, dan is het een no-brainer.
Ja. Dan zie je die hockeystick vanzelf.
Ja, mits je natuurlijk die rendementen gemaakt hebt. Hè? Die verwachte rendementen, die moet je ook nog maar zien te maken.
Ja.
Want de beurs gaat helaas niet in een rechte lijn. Je maakt niet ieder jaar precies 10%. Het kan best dat je het ene jaar 20% verliest, het andere jaar 10% verliest.
Nou ja, dat hebben we de afgelopen jaren al gezien natuurlijk. Hè? Dat er gewoon een mooi verliesjaar tussen zat.
Ja, maar ja, we hebben het gevoel dat het niet zo goed gaat dit jaar. Maar als je nu kijkt naar de AEX-index of de S&P-index...
14% volgens mij year-to-date.
Dan sta je year-to-date... AEX sta je op 9%.
Ja.
Neem in een heel jaar sta je op 6,5%. Doe je datzelfde voor de S&P 500 index, de Amerikaanse index. Ja, die op de een of andere manier altijd weer beter presteert, lijkt het wel, dan onze lokale index. Die staat op 19% en als je het een heel jaar neemt op 15%. Ja, 19% Thijs, nou, hartstikke mooi dus.
Ja, dat is echt prachtig.
Je hoort eigenlijk niemand over hoe geweldig het gaat op de beurs. Je hoort alleen maar mensen over inflatie en over de risico's en misschien al inzettende recessie en zo.
Ja, ja.
Maar deze rendementen, die liegen er toch gewoon niet om.
Nee.
Maakt niet uit. Dat gezegd hebbende, rendement op rendement op rendement op rendement. Compounding is je vriend. En als je dus €200 per maand inlegt en daar begin je mee vanaf je 18e, ja, dan krijg je zo'n enorme hockeystick op een gegeven moment. Dat gaat op een gegeven moment zo ontzettend blijven werken. Dus Axel, allereerst, keep doing that. En als je nou zeker wil weten dat je inderdaad ook die rente op rente effecten maximaal blijft gebruiken, het zal de eerste jaren niet geweldig hard gaan, omdat het bedrag wat er op dat moment staat, hè, zeg maar de lump sum, is nog relatief klein. En die wordt natuurlijk steeds groter. Als je iedere maand €200 inlegt, dan gaat het best hard.
Ja.
Staat er het eerste jaar €2400, tweede jaar €4800 plus rendement, et cetera, et cetera, et cetera. Maar als er op een gegeven moment, na de eerste 5 jaar is het meeste natuurlijk nog inleg.
Ja.
Maar als je dan naar 10 jaar gaat kijken, dan is er een enorme hoeveelheid rendement bijgekomen. En laat staan over 15 of 20 jaar, dan ben je misschien wel een heel eind richting fire als je dit blijft volhouden.
Ja, met €200 in de maand duurt dat wel even.
Ja, dat wel. Maar
je komt er wel.
Als je zo jong bent, dan heb je ook wel heel veel tijd.
Ja, dus je bent 18, hè? Dus dan doe je 40 jaar later, dan ben je...
58.
Ik ben nog steeds jong, hè? 40 jaar heb je 5 ton ongeveer. En dan beleg je gewoon met €200 in de maand, hè? En dan van het eindbedrag heb je 96.000 euro zelf ingelegd. En de rest is allemaal verdiend op de beurs.
Wow.
Het harde werk van je eigen euro's.
Dus er wordt dus 4 ton verdiend aan rendement als je dat doet.
Ja.
En 1 ton aan inleg heb je gedaan. Wauw. En Axel, de kans is aanwezig dat je het over een jaar of 5 of over 10... dat je misschien wel lukt om €500 per maand in te leggen of €1000 per maand.
Ja.
Als je er nu al zo lekker mee bezig bent.
Ja, man.
We hebben nog steeds geen antwoord gegeven op zijn vraag. Het antwoord op zijn vraag, Thijs, is...
het volgende. Je snapt nu wat compounding is, hè? Dat snap je helemaal. Maar je hebt verschillende manieren om dat rendement dus ofwel te krijgen. En je hebt eigenlijk je hebt natuurlijk verschillende manieren. Maar laten we het even hebben bij ETF's. Daar zitten bedrijven in. Die bedrijven maken winst. Sommige van die bedrijven keren winst uit aan aandeelhouders. En dat is eigenlijk, die zeggen dan, weet je wat, wij kunnen het zelf wel herinvesteren, maar wij zien weinig mogelijkheden voor groei minder mogelijkheden voor groei. Dus we willen eigenlijk die waarde terugkeren aan de aandeelhouders. En die kunnen dan zelf bepalen wat ze ermee willen doen. Wij verwachten dat een aandeelhouder zelf dan daar zelf iets in investeert en daar meer rendement op kan maken dan wij als bedrijf. Dat is een beetje de houding van de bedrijven die dividend uitkeren. Dus de winst.
Ja, dus een bedrijf maakt 100.000 winst en zegt, ik ga 50.000 uitkeren aan de aandeelhouders en 50.000 gebruiken om te investeren.
Ja, ja.
En een deeltje van die 50.000 komt dan aan jou toe, want je bent aandeelhouder.
Ja, en dat krijg je dan letterlijk als euro's, wordt dat aan de aandeelhouders uitgekeerd. In het geval van een ETF gaat het dus naar de beheerder van het ETF. Dus Vanguard, iShares, VanEck, al die beheerders. Die hebben nu een rekening. En als dat ETF vervolgens ook, als VanEck zegt, wij gaan dit zelf ook uitkeren aan onze aandeelhouders of iShares, dan krijg je dat ook letterlijk op je eigen rekening. En dan moet je er zelf iets mee doen om te investeren. Dus dan krijg je die winst uitgekeerd. Maar je hebt ook fondsen, ETF's, die het zelf gewoon weer herinvesteren. Dus daar gaat, er zijn altijd bedrijven bij die uitkeren en er zijn altijd bedrijven bij die niet uitkeren. Tesla is een bedrijf wat eigenlijk geen dividend uitkeert, want die zijn alleen maar aan het groeien. Dus die zullen niet zeggen tegen die aandeelhouder, hier heb je je geld weer terug. Nee, die denken, nee, houd het, gaat maar bij ons. Wij zien wel meerdere manieren om geld te verdienen.
Ja, bijvoorbeeld van die tech-startups, die houden het vaak in het bedrijf om zo hard mogelijk te groeien.
Ja, ja, precies. En die maken zelfs verlies. Dus hoe kunnen die niet?
Amazon heeft geloof ik 30 jaar verlies gemaakt.
Ja, en kijk ze nu.
Hè, dus dat, ja, ja, precies.
Dat noem je dan een goede strategie. En, dus, maar in de ETF heb je dus eigenlijk altijd een mix van dat soort bedrijven. Maar je hebt ook dus ETF's die een policy hebben. Nee, we herinvesteren het zelf weer. Dus die krijgen gewoon altijd van die bedrijven dat geld uitgekeerd op die rekening. En die kopen gewoon met dat geld weer nieuw in een bepaalde hoeveelheid die aandelen weer terug aan. Want ze moeten die index repliceren. Ze moeten die index nabootsen. Ja. Dus als iemand een S&P 500 volgt, dan volg je de 500 grootste bedrijven die in Amerika een hoofdkantoor hebben, geloof ik. Of in ieder geval origineel Amerikaans zijn. In een bepaalde weging. Dus Apple is 1% of 2%. Dan kopen ze van het geld dat ze hebben, kopen ze 2% van al het geld aan Apple aandelen. Als ze kunnen. Hè. Ze moeten dat allemaal in hele stukjes doen. Ze kunnen dat niet in fracties doen. Maar jij als aandeelhouder van een ETF of een fonds kan dat waarschijnlijk, als een fonds kan je dat wel fractioneel doen. Maar daar gaan we veel te ver.
Nee, maar die fondsen die zijn over het algemeen, hebben ze juist eerder dat ze uit moeten kijken dat ze niet een dermate grote hoeveelheid geld de markt inpompen.
Ja.
In één keer.
Ja.
Dat die aandelen juist gaan oplopen door dat fonds gaat herinvesteren.
Ja, ja.
Want die fondsen die maken, er zitten honderden miljarden in dit soort fondsen, in dit soort ETF's.
Ja.
Dus als er in totaal 2% dividend in een jaar bij komt, dan is het 2% van honderden miljarden. En dat is dus honderden miljoenen.
Ja. Ja, dat is echt insane. Dat kan dus best wel een effect hebben.
Ja, en die moeten het zelfs in beetjes gaan aankopen.
Ja.
Die kunnen ze vaak niet ineens alles erin gooien. En nou ja, goed, dat gaat soms gefaseerd.
Ja.
Ze proberen het wel natuurlijk op vrij korte termijn.
Ja.
En dan gaat gelukkig in die allergrootste aandelen ook weer heel veel om.
Ja.
Maar je hebt dus eigenlijk twee smaken. Je hebt de smaak, we herinvesteren het. Dan hoef jij, Axel, dus niks te doen. Dan blijft het aandeel gewoon, dat heet dan
accumuleren.
Accumulerend.
ACC is de afkorting.
Soms staat het in de afkorting ook erbij, inderdaad. Ja. ACC, accumulerend. En dan hoef je dus niks te doen, Axel. Dan komt jouw geld gewoon, dat geld wordt automatisch geïnvesteerd. De waarde van het ETF, die loopt wat op. Je merkt eigenlijk niet dat het dividend wordt uitgekeerd.
Nee.
Dat gebeurt gewoon. Maar het komt terug in de waarde van het ETF-je.
Ja.
Wat je ook kunt doen, is juist kiezen voor die ETF's die het uitkeren.
Ja, distribuerend.
Ja, en dan kan je zelf ervoor kiezen om het weer opnieuw in die ETF's te stoppen.
Of iets anders.
Misschien gewoon het geld te gaan gebruiken voor iets anders.
Ja.
Voor je leven of zo.
Ja.
Maar dat betekent natuurlijk wel alles wat je uit laat keren en vervolgens opneemt. Dat zijn eigenlijk vruchten die je plukt van je geldboom.
Ja, en dat zijn dan ontneem je dus je eigen geldboom een stukje compounding. Want het stukje rendement, een deel daarvan neem je zelf. Maar omdat je vaak in een ETF ook in bedrijven belegt die niet uitkeren, zul je ook rendement halen door de koersstijging van zetbedrijf in zo'n ding. Dus je hebt bijna nooit, als je in een ETF investeert, dat je alle rendement eruit trekt van een distribuerend fonds.
Nee, en dat is ook wel gewoon uiteindelijk, wij denken dat het in je voordeel is. Als je het voor elkaar krijgt, als je het niet nodig hebt,
niet doen.
Lekker je geldboom blijven voeden en zichzelf ook lekker laten voeden.
Ja.
Lekker laten werken, dat ding.
Ja, precies.
Je geld voor je werken in plaats van jij voor je geld werken. Je kent
heerlijk.
Blijf zo'n lekker gevoel, hè?
Ja,
dus ja, compounding, de magic ingredient. En uiteindelijk is het magische ingrediënt van de geldvriendenzoep is maar één ding en dat is tijd.
Tijd.
Geef het tijd. Laat het gebeuren. En wat heb jij heel veel, Axel? Tijd.
18, 19 jaar.
Ja.
Kerel, echt.
Ik ben jaloers.
Ja, ik ook. Ik vind het fantastisch.
Had ik maar half het verstand van Axel gehad toen ik 19 was, ja. Of 18.
Ik ook, ik vind het mooi. Ik hoop dat hij het vol kan houden. Dat zou ik echt heel mooi vinden. En ik hoop dat het ook dat het nu duidelijk is hoe dit werkt. Ik vind het altijd mooi om het erover te hebben, omdat het toch best wel weer humbling is. Als je het dan weer moet uitleggen, dit soort concepten zijn toch altijd best wel lastig om weer gewoon met een voorbeeld helder uit te leggen. Want er zit zoveel achter. Uiteindelijk.
Ja,
en het is
ja, best, het is allemaal niet zo. Het is allemaal niet zo plat. Hè? Het is niet gewoon rente op rente. Rente is natuurlijk vrij makkelijk. Dat is gewoon beloning voor het uitlenen van je geld. Maar beleggen werkt niet met vaste bedragen.
Nee.
En daardoor, ook omdat dat risico erin zit, hoort daar ook een hoger rendement bij.
Ja, precies.
En dat moet je ook hebben, want anders zou je natuurlijk geen enkele reden hebben om te beleggen en niet gewoon op een spaarrekening je geld te zetten.
Ja.
Nou ja, daar doe je het voor.
Ja.
Voor het rendement.
Voor het rendement, zeker. Hey, en weet je,
als je de tijd hebt, dan komt het met rendement historisch gezien in ieder geval altijd goed. Dus maar lang genoeg blijft doen.
Daar hoef je je geen zorgen om te maken. Hey, heb jij je hand op de knip weten te houden met Black Friday en de Cyber Monday deals, of niet?
Beetje. Ik heb het grotendeels op de knip, mijn hand op de knip weten te houden. Je kan ook zeggen dat ik mijn kans heb gegrepen.
Oh, nou.
Want ik had ik had echt nog maar één spijkerbroek.
Oh, sick. Ik heb ook maar één spijkerbroek.
Dus ik heb, ik weet ook niks. Ik heb voor mijn gevoel dat het niks met Black Friday te maken, maar
spijkerbroek.
Ik heb in ieder geval aanbiedingen. Ik heb er 3 gekocht zelfs in de aanbieding.
Lekker.
En dan heb ik...
Was het een echte aanbieding?
Ik denk het. Ja, het kan ook best dat die aanbieding er was geweest, dat Black Friday er niet was geweest. Zul je nooit weten.
Nee.
En ik heb nog een powerbankje voor mijn telefoon gekocht.
Ah,
dus ik heb het niet te gek gemaakt
heel goed.
Black Friday. Het is wel 2 dingen die ik echt al toch wel ging kopen.
Ja, het is natuurlijk ook gewoon 1 grote, althans in mijn ogen, is gewoon goede marketing. Het is echt, je wordt echt gewoon verleid om maar gewoon iets te kopen wat je waarschijnlijk niet nodig hebt.
Ja, ik heb het gevoel dat het ook gewoon helemaal niet zulke geweldige deals zijn, weet je wel. Nee. Als je nou echt achterlijk hoge
kortingen
zou krijgen, zoals je wel eens waar die Amerikanen, die plaatjes zijn natuurlijk altijd schitterend van die mensen die elkaar met televisiedozen voor kanen slaan om proberen het snelst bij het beste koopje in de elektronica zaken te zijn.
Ja, heerlijk.
Heerlijk, die knokkende mensen en zo.
Ja.
En,
prachtig.
Het is echt genieten.
Ja.
Maar weet je waarom Black Friday heet?
Nee, weet ik eigenlijk niet.
Oké. Okay. Er zijn twee uitleggen voor. Uitlegs.
Mm-hmm.
Ik begin bij 1.
Vertel.
1 is dat het net zoals wij hier Zwarte Zaterdag hebben, een complete verkeersinfarct oplevert.
Ja.
Nou is het natuurlijk met online shoppen, is daar wat aan veranderd. Maar dat is in ieder geval de Black Friday. En volgens mij is het nog steeds zo. Dat weet ik niet. Ik woon niet in Amerika. Want het is natuurlijk een Amerikaans dingetje, die Black Friday.
Ja,
overgewaaid naar... misschien toch wel iets van commerciële overwegingen. Overgewaaid naar Europa.
Ja, misschien hè.
Misschien een klein beetje. En ja, dus dat. Zwarte Zaterdag. Verkeer.
Ja.
Uitleg 2. Black Friday is de dag dat veel bedrijven voor het eerst in het jaar zwarte cijfers schrijven.
Ah, ja.
Als jij 10% winst maakt in een jaar, of 15%,
ja.
Nou, dan zit je ergens in november, is de eerste dag dat je dan winst begint te maken. Zoiets. En daarbij is het natuurlijk wel eventjes een flinke schop onder de kont van de cijfers.
Mm-hmm.
En er wordt even flink die omzet omhoog gestuwd.
Ja.
Dus de eerste dag dat de bedrijven zwarte cijfers schrijven.
Oh, daar komt het van. Ja, zwarte cijfers
ook.
Is goed, hè? Dit getal. Dit is,
rode cijfers slecht, zwarte cijfers goed.
Ja, voor de luisteraar die denkt, zwarte cijfers, hoezo zwarte cijfers? Hoezo niet groen?
Godverdomme, wat goed dat je dat uit... Oh, ik bedoel potverdikkie. Wat goed dat je dat uitlegt.
Potverdikkie. Dat is denk ik ook een bastaardvloek, man.
Ja, dat is sowieso een bastaardvloek. Ja, natuurlijk.
Ja.
Net zoals jeetje, hè? Dat
ja, mag ook jeetje en jemig en ojee en ogos en gadverdamme ook. Dat heb ik 1 keer verkeerd gezegd.
Je kunt er dus in bepaalde landen voor opgepakt worden, hè, voor dit soort dingen.
Ja, nou, laten we daar alsjeblieft niet overheen gaan. Laten we even bij Black Friday blijven, want
ja.
Ik heb dus altijd zoiets van, nou ja, vaak zijn het gewoon echt magere dealtjes. En je hebt ook ik heb zo'n extensie voor Amazon onder andere in mijn webbrowser, een extension. Mm-hmm. En die checkt dan, wat is dan gedurende het hele jaar de prijs geweest op Amazon en is het een goede deal of niet? Je hebt ook op Tweakers, tweakers.net, die hebben ook in de Pricewatch, houden zij de grootste prijsdalers mee en die kijken met dezelfde historische prijsdata.
Dat is wel een aardige tip, toch? Ik vind dat wel een goede tip. Als je iets wil...
Iets te laat.
Ik neem maar wat als een... Ja, natuurlijk. Nee, maar het is niet alleen voor Black Friday, hè?
Nee.
Ik neem bijvoorbeeld... Ik neem eens iets. Een smartwatch of zo.
Ja.
Iets wat duurder is. Iets waarvan je denkt, ik wil het wel, maar ik wil wel een mooie aanbieding hebben.
Ja.
Een price alert opzetten op Tweakers.
Ja, dat is een hele goede tip, ja. En daar is
je gewoon een mailtje binnen wanneer die een keer ergens in de aanbieding is. En ja, goed, als je elke dag gaat zitten zoeken, dan kun je het zelf ook al vinden. En waarschijnlijk nog wat goedkoper. Dat weet ik niet eens. Maar die kijken naar de grote sites, Coolblue, Bol.com, et cetera, et cetera. Als daar een keer een mooie aanbieding is, dan
laat ze dat weten.
Ja, dan super. Komt hij onder een bepaalde prijs. Zo heb ik mijn mijn Garmin-watchje.
Garmin.
Dat is een hele dure. Heb ik daar gekocht en dan kan ik mijn hartslag bijhouden tijdens het fietsen.
Oh, lekker. Je hebt er wat aan. Ja,
precies.
Dat is,
ja.
Dat is wel een goeie. Ja.
We willen toch altijd spullen hebben uiteindelijk, toch? Ik bedoel, het is niet zo dat wij als geldvrienden zeggen dat je nooit meer iets mag kopen of zo. Nee, zeggen wel van, kijk uit dat je niet gewoon in een soort van koopzucht terechtkomt. En dat je shit koopt waar je uiteindelijk niet blij van wordt.
Het is een beetje
als je iets toch al wil hebben dan en toch of een plan bent te kopen, dan kan dit wel schelen.
Ja, zeker. Ja, inderdaad, het gevaar is dat je... iets van Karl Marx was dat ook een soort van een negatief deel van het kapitalisme is die uitgestelde bevredigingsbehoefte. Hè? Dat je denkt, ik ga iets kopen en dan word ik daardoor bevredigd. En dan denk je, nee, het is altijd iets beters, het is altijd iets moois, het is altijd iets nieuws. En fucking iPhones altijd echt vreselijk, jongen. Maar ja, goed.
Het is ook een strategie als je moeite hebt om bij de winkels weg te blijven. Als je vaak nieuwe spullen wil, als je een beetje koopzuchtig bent.
Ja.
Is ook een strategie. Een soort van verslavingsachtige therapie. Om het op te schrijven. Dit wil ik hebben. En dan over 2 weken nog eens te kijken of het nog steeds is.
Ja, precies. Dat is wel een goeie. Dat is een hele goeie trouwens.
En als dat zo is, dan heb je waarschijnlijk waarschijnlijk wel steek. Maar het kan best dat je in die 2 weken dat je op andere ideeën komt.
Ja, ik ging vaak tegen mijn moeder. Toen ik thuis woonde, of mijn moeder wat toen ik wat jonger was dan met mijn moeder zag, dan praatte ik over iets wat ik dan wilde. Bijvoorbeeld nieuwe hoofdtelefoon of zo. En zei mijn moeder, maar hoezo dan die erin die nu op werkt, toch? Maar ik van, ja, godsamme, ze waren ook. En dan werd ik altijd zo van teruggefloten in mezelf. Van, kut, je hebt gelijk. Je bent gewoon weer een gat in je hand, jongen. Je bent altijd weer bezig. En dat was dan een altijd doorgaande strijd, denk ik. Maar ik kreeg een ingeving dat ik volgens mij mijn internetcontract afliep. Dus ik kijk even bij de providers in de buurt van, oké, wat voor korting geven ze? Black Friday deals. Nou, sowieso afgelopen jaar had ik geen Black Friday deal. En had ik, 12 maanden lang €35 voor 1 gigabyte up en down glasvezel. Dat is echt een fantastische aanbieding. Dat was dit jaar 6 maanden in plaats van 12. Dus ik dacht, kut, dat is jammer. Ja, maar goed.
Dat is heel wat. Goed. Heel wat. Want wat kost dat normaal?
60 of zo, 57, 50. Sorry. Oh. Mijn
voetbal valt uit elkaar.
Mijn voetenbankje valt, jammer. Maar die kreeg ik niet als bestaande klant. Dus ik ging kijken, oké, ga ik naar even een andere provider. En toen dacht ik, ja, dan moet ik allemaal overstappen. En dan moet ik gedoe. Dus ik bel gewoon KPN op. En ik zeg, yo, mijn contract loopt deze week af. Vandaag overigens, denk ik. Of morgen. Maar ik krijg die aanbieding niet. Hoezo krijg ik die niet? Oh, meneer van Braxford, een goeie. Ja, nee, dat klopt. Ik ga even kijken. Ik zie dat uw contract inderdaad afloopt. En ik zie ook dat KPN een aanbieding mag doen. Want u heeft afgelopen jaar dit gehad. En dan krijg je nu voor 12 maanden lang voor €45 of zo. En toen dacht ik, oké, is dat beter of slechter dan die deal? Ja. En toen zei hij dat uitrekenen. Toen was het beter. En dan heb ik hem voor 12 maanden voor €40. Nou. Ik vind het een mooie deal. Ik kan nergens anders goedkoper krijgen. Hoef ik niet over te stappen. Ja, kan bij Youfone kan ik hem even net zo goedkoop krijgen. Maar dan moet ik overstappen en zo. En dan met glas zoals in mijn router, weet je wel, moet ik allemaal VLAN-ID's gaan veranderen met technische dingen. Ik heb gewoon geen zin dat het omvalt. Dus toen dacht ik, hoppatee. Ik heb mezelf even een paar €100 bespaard door even te bellen.
Mooi, hè?
En daar was ik erg blij mee.
Het is natuurlijk de standaard, het standaard script waar we het al veel eerder over hebben gehad.
Precies.
Je belt op. Ja. En je zegt, hallo, ik wil korting. Verder hou je mond en je laat ze praten. Meer is het echt niet.
Nee.
Het is te makkelijk voor woorden.
Ja.
Ze stellen wat vragen, ze stellen je wat voor. Je vraagt ze. Je hebt inderdaad, het is wel handig dat je van tevoren weet wat is een goede deal, wat is niet een goede deal.
Ja.
Dat is wel waar natuurlijk. Want het is even dat je weet of het eigenlijk wel echt een goede deal is die je aangeboden krijgt.
Ja.
Soms geven ze je bijvoorbeeld een extra zenderpakket van zenders waar je misschien niet naar kijkt.
Ja.
En heb je dan eigenlijk niks aan. En het kost hun ook niks. En het is geen financiële. Het is uiteindelijk geen financiële beloning. Het is natuurlijk mooier als je een echte beloning. Een korting krijgt in geld.
Mm-hmm.
Niet in een pakket wat je niet nodig hebt. Want anders, wat je dan in feite doet, is dat je geld net zo hard eraan opgaat.
Ja.
En dat je gewoon wat meer zenders hebt. Waar je misschien ook nog een klein beetje aan verslaafd raakt, waardoor je ze volgend jaar weer wil. En dan misschien zelfs uiteindelijk kosten opdrijven te werkt. Daar doen ze het natuurlijk voor.
Yes.
Dus nee, het mooiste is als je natuurlijk als je gewoon een geldelijke beloning krijgt.
Ja.
En die gewoon. Het is dus zo simpel als dat. Je hoeft helemaal geen ingewikkeld verhaal. Er is geen magische formule wat je dingen die je moet zeggen en niet zeggen. Je hoeft ze niet om de oren te slaan. Je hoeft niet heel streng te zijn. Gewoon vragen, mag ik korting bij jullie?
En je hoeft ook helemaal niet iemand te overtuigen. Het is gewoon, je gaat achterover hangen door te zeggen.
Ja, joh, die mensen hebben gewoon. Ja. Precies, die mensen hebben een budget. Hè? Die hebben gewoon een bepaalde ruimte. Als er een klant belt, die vraagt om korting, dan mag je dit.
Ja. Ja, en er zijn heel veel klanten die dus niet bellen. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook eventjes 2 dagen gewacht met bellen. Omdat ik een soort van moed moest verzamelen. Want ik had toch gehoopt dat ik het soort van offline kon fixen. Nee, wel online, maar niet in een directe synchrone communicatie met een medewerker. Omdat toch ergens vind ik, is denk mijn generatie hoor, en jongen, gewoon bellen is toch nog even, is een beetje spannend.
Belangst, ja. Nou ja, en het is niet alleen belangst. Het is ook gewoon. Het is ook gewoon dat je het niet leuk vindt. Ja. Dat je er geen tijd voor hebt. Dat je geen zin hebt om in de wacht te staan op zo'n dienst. Maar goed, daar hebben ze. Vaak kun je wel via een chatfunctie. Gewoon bij een medewerker uitkomen. Hè?
Wat ik ook wel heel fijn vond, is ze gaven mij de optie om muziek aan of uit te zetten. Dus die heb ik natuurlijk gelijk uitgezet. En als ik 10 minuten in de wacht sta, dan krijg ik 10 minuten zo'n kutmuziekje over die lage bitrate van zo'n telefoongesprek. Dat is echt belangrijk. Ja.
Nou, dat vind ik altijd wel leuk.
Nee, vind ik helemaal kut. Maar goed.
Zo kut. Over kut gesproken, Thijs.
Ja.
En over lage bitrates en zo.
Oh ja.
Wat vind je van waar we achter kwamen toen we gingen opzoeken over Charlie Munger? Wat vind je van de website van Berkshire Hathaway?
Ik vond die heel erg hypertext markup language.
Hoe?
HTML.
Ah, oké. Er
zit geen CSS overheen, oftewel cascading, bla bla bla.
Gast, ze praat gewoon Nederlands. Het is gewoon een fucking oude website.
Het is gewoon heel een website met alleen maar hyperlinks.
Het past ook gewoon bij die gasten. Het zijn gewoon oude mannen die gewoon met gezond verstand smerig rijk worden. Omdat ze gewoon, ze lezen cijfers en ze weten wat bullshit is en wat niet. En ze weten hoe een gezond bedrijf eruit ziet en hoe een winstgevend bedrijf eruit ziet. En daar investeren ze in en ze nemen de tijd. Het zijn gewoon slimme, verstandige mannen. En die investeren dus ook helemaal geen reet in hun website.
Nee.
Er staat ook zo mooi bij die website, copyright 1978 tot 2023, Berkshire Hathaway.
Ja.
En ik kan je vertellen, dat is 45 jaar. Die website bestaat denk ik niet 45 jaar.
Hoe weet je dat die 45 jaar bestaat eigenlijk?
De copyrights die zijn wel 45. Nou, daar staat links onderin toch?
Ja, maar jij weet heel snel van 78 dat het 45 is.
Ja, nee, ik weet niet hoe ik dat weet.
Oh.
Het is heel toevallig.
Heel toevallig. Je bent zeker geen millennial, of wel?
Ik ben geen millennial, nee. Ik ben een ex-ennial.
Oh, heerlijk.
Dat zijn de allerlaatste generatie X'ers.
Ja.
Die een beetje millennial voelen.
Ja.
En die ook niet helemaal compleet achterlijk zijn met techniek. Nou, dat geldt voor mij enigszins.
Niet compleet achterlijk. Je bent niet compleet achterlijk, want je krijgt dit wel voor elkaar.
Nee, precies. Ik kan iets van internet en zo. En je hebt ook wel van die echte generatie X'ers. Die ook gewoon, de generatie X begon ook gewoon, ik geloof in de jaren 60 ergens. Ja, als je dan geboren bent, dan heb je natuurlijk wel, dan sta je wel enigszins achter ten opzichte van millennials. En zeker ten opzichte van Gen Z'ers.
Ja, ja, ja.
Qua tech savviness. Maar 1978, ja, dat is mijn geboortejaar, man.
Oh, wow. Mooi, man.
Ja.
Ja. Een mooi jaar.
De tweede oliecrisis. Tweede keer dat Nederlands elftal WK verloor.
Ik wil het zeggen, daar dacht ik als eerste aan. Jij komt met de oliecrisis. Ik denk aan Cruijff en Neeskens.
Ja, ja, ja. Nou ja, blijkbaar. Ik denk dat mijn ouders mij op de fiets naar het. Dat ze met de fiets naar het ziekenhuis zijn gegaan om mij te krijgen.
Oh, wow.
Nee, weet ik niet. Maar er was toen een oliecrisis in ieder geval.
Ja, ja. Het was onbetaalbaar.
Volgens mij gewoon niet te krijgen ook, ja. Van die autovrije zondagen en zo.
Ja, ja dat kwam toen, ja.
Was ik ook niet bewust bij, dus hè? Eventjes voor de duidelijkheid.
Nee, zo oud ben je dan ook niet. Je was er wel, maar je was er ook weer niet echt.
Nee, maar ik heb wel andere dingen meegemaakt waar jij echt, die jij of niet mee hebt gemaakt of echt totaal niet bewust van was.
Dat geloof ik direct.
Het Nederlands elftal wat wel het EK gewonnen heeft.
En toen was ik er niet.
Nee.
Nee.
88.
88, ja.
Ja, dat is dan wel weer lachen. Dat ja, was leuk. Wel leuk. Ik was 10.
Ja, het is fucking vet als je 10 bent.
Ja, zeker.
Voor mij was dat weer 10 jaar later in 1998 dat we tegen Kroatië onderuit gingen in de halve finale. Ja, toen zat ik op voetbalkamp.
Dat is jammer.
Sukuc. Hoe heet die spits ook weer? Sukur? Hakan Sukur of zo? Die van Kroatië? Die scoorde toen 2-1. Ja. Wij zaten daar 200 van die kleine kindere in zijn voetbaltenuurtje te kijken, laat.
Mm-hmm.
Deceptie. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als het team bent en je vindt het wel mooi, dan blijft dat je hele leven lang blijft dat bij je natuurlijk. Dat is prachtig.
Ja, dat is toch leuk.
Daar ben ik wel een beetje jaloers op.
Ja, man.
Maar goed.
Hey Thijs, ja. hebben wij nog onderwerpen? Want ik merk dat we uit de tijd beginnen te lopen.
Ja, het is wel gezellig, hè? Even kletsen.
Ja, zeker, zeker.
Ja, kijk, we kunnen natuurlijk gaan praten over allemaal andere zaken. Maar we kunnen ook gewoon zeggen, we breiden gewoon een eind aan.
Ja, dat is goed.
We hebben wat in de middel.
Dan bewaren we nog wel wat voor de volgende keer, hè?
Ja, we hebben veel te veel om allemaal te gaan behandelen in de podcast. Dus we gaan sommige vragen, gaan we niet behandelen. Sommige wel. Ja. Dus die van, vind jou, lieve luisteraar, kan de volgende keer terugkomen? Ik weet het niet, misschien wel. Vragen@geldvrienden.nl. We proberen snel te zijn met de antwoorden, maar het zijn er zoveel dat het soms even duurt. Blijft even liggen. Doneer je liefde dus. vriendvandeshow.nl/geldvrienden. Dat vinden wij.
Maar nou klinkt het net alsof je geen e-mails wil hebben, Thijs.
Blijf sturen. Ik wil ze heel graag hebben.
Waarom?
Ik wil ze heel graag hebben, want we hebben er genoeg. En we kiezen de pareltjes, kiezen we uit om het te bespreken in de podcast. Word je nou vriend van de show? Of doe je een donatie en dan krijg je gewoon een shout-out van ons. En bij genoeg mensen die vriend worden, dan gaan wij bonus content maken, Jeroen. Dan gaan we gewoon de microfoon aanzetten na of voor de opname. En dan krijg je gewoon een half uurtje extra waarin wij gewoon een beetje lullen over van alles en nog wat. Nemen we onder andere al die quotes door van Charlie Munger. Dan komen we dan klote grappen vertellen. Ja, zullen we het daarbij houden?
Deal.
Tot de volgende keer dan.
Yo.
Later.
Hij heeft natuurlijk dat bedrijf. Hij heeft mensen in dat bedrijf zitten die natuurlijk heel veel doen. En ik neem aan dat hij niet in zijn eentje daar alle beslissingen zit te nemen. Ik denk dat er heel wat mensen werken.
Mag ik hopen dat hij dat in zijn eentje
Berkshire
doet?
Berkshire Hathaway. Even kijken. Aantal medewerkers.
424.000.
372.000.
Wat?
Ja.
Medewerkers?
Conglomeraat, ja. Ja.
Oh, natuurlijk, want zij bezitten natuurlijk ook bedrijven die weer die voor hen werken.
Ja, ze hebben een verzekerings. Het is een verzekeringsbedrijf, hè?
Ja.
Oh. Dus en dat de beleggingsportefeuille is natuurlijk waar het om gaat, maar zij beleggen met het verzekeringsgeld. Ze hebben hun eigen cashflow, zeg maar. Wat natuurlijk vet handig is als je een grote belegging wil doen, om een verzekeringsmaatschappij op de achtergrond te hebben.
Mm-hmm.
Als er ergens veel geld in omgaat, dan is wel een verzekeringsmaatschappij. The real money, my friend. Dus. En ze trekken ook nog wel eens een paar aandeelhouders aan, toch? Nou, kijk, ze hebben ook energieactiviteiten. Berkshire Hathaway Energy.
Ja. Energy activities.
Het is wel oude informatie. Ik zit hier gewoon op Hathaway. Dat is misschien niet de beste, de handigste.
Hij is nu ook een angel.
Angel.
Ja.
Maar schrijf het maar zo.
Heerlijk.
Charlie's angels. Was een angel. Was een angel.
Ink.
Oh, dat vind ik wel echt heerlijk.
A message from Warren E. Buffett. Mm. Zo, dat is een lelijke website. Holy shit. Heb je die gezien?
Nee.
Dit is het vierde grootste bedrijf ter wereld of zo, hè? Fucking hey. Holy shit, onze website is echt een heel stuk mooier. De
website van Berkshire Hathaway.
Holy shit,
ja, je bent er al.
Zeker dat je je
staat er al. Hij staat er al.
Oh mijn... Dit is letterlijk gewoon hyperlinks. Oldschool HTML.
So. Oh. If you have any comments about our webpage, you can write us at the address shown above. However, due to the limited number of personnel in our corporate office, we are unable to provide a direct response. Oké.
Okay. Het is gewoon copyright 1978 tot 2023.
Ja, dat ding bestaat al sinds 78. Die is net zo oud als ik, die website. Nee, dat is niet
waar. Kijk ook.
Het was er nog geen interweb. Dat kan niet.
Jawel, had je wel.
Nee. Niet, en Berkshire Hathaway had sowieso geen webpagina in 1978.
78 is het DARPA.
Had misschien wel iets, maar dan voor het leger of zo.
Ja, precies. DARPA.
Ik heb ooit gehoord dat de telefoon vroeger werd gebruikt om te melden dat er een fax aankwam. Dat is de eerste gebruik van een telefoon om te testen. Er komt een fax aan.
Oh, heerlijk. Mijn.
Oké. Okay. En dan, dat was waarschijnlijk ook een slecht geluid. Hè? Ja. De eerste telefoon.